Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Aanstaande vrijdagmiddag om 14:30 zal in dit kerkgebouw het huwelijk bevestigd worden van Pieter Willem Hak en Cornelia Maria Nachtegaal. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is er één collecte die bestemd is voor de diaconie. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de morgenzang het vierde en het zesde versie op ons neder in gena, opdat ons werk voorspoedig ga en schenk uw zegen bij uw woord. Wij stellen ons voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij gaan het woord van God lezen uit het boek Exodus, het 24e hoofdstuk. En we lezen daarvan de verzen 1 tot en met 8. Exodus 24, de versen 1 tot en met 8. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 2e vers van Psalm 65. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Daarna zeide de Heere tot Mozes: klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël, en buigt u neder van verre. En dat Mozes alleen zich naderen tot de Heere, maar dat zij niet naderen, en het volk klimmen ook niet op met hem. Als Mozes kwam en verhaalde aan het volk al de woorden des Heere en al de rechten, toen antwoordde al het volk met één stem en ze zeiden: al deze woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Mozes nu beschreef al de woorden des Heere en hij maakte zich des morgens vroeg op. En hij bouwde een altaar onder aan de berg en 12 kolommen naar de 12 stammen van Israël. En hij zond de jongelingen van de kinderen Israëls die brandoffers offerden en de Heere dankoffers offerden van jonge ossen. En Mozes nam de helft van het bloed en zette het in bekkens. En de helft van het bloed sprengde hij op het altaar. En hij nam het boek des verbonds en hij las het voor de oren van het volk. En zij zeiden: al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. Toen nam Mozes dat bloed en sprengde het op het volk. En hij zeide: zie, dit is het bloed des verbonds, het welk de Heere met u lieden gemaakt heeft over al die woorden.
Thank you.
Gemeente, u vindt de tekst voor de prediking vanmorgen in het 9e hoofdstuk van de profetieën van Zacharia. En we lezen daaruit vanmorgen de versen 11 en 12. Zacharia 9, versen 11 en 12. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uws verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. Keert gij die de weder tot de sterkte, gij gebondenen die daar hoopt. Ook heden verkondig ik dat ik u dubbel zal wedergeven. Laten wij de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord bidden. En wij willen ook vanmorgen weer bidden voor broeder Van der Laan, voor zuster Kievit Vos, die uit het ziekenhuis in Dirksland ontslagen werd en nu tijdelijk verblijft in de Geldershof, ook in Dirksland. Laten wij samen bidden. Heren, u mogen we zoeken in ons gebed. En wat een voorrecht is dat, Heren, dat we van u weten. Dat gij gesproken hebt, dat gij u geopenbaard hebt. En dat wij als mensen die niet anders zijn dan anderen en niet beter zijn dan anderen, van uw openbaring hebben gehoord. En dat dat woord van u een plaats in ons leven heeft gekregen. En dat we in de weg van dat woord ook vanmorgen weer in uw huis mogen samenkomen om naar de verkondiging van dat woord te luisteren. En omdat gij uzelf bekendgemaakt hebt, Heren, is er voor ons ook de mogelijkheid om tot u te naderen in het gebed. En genodigd daar immers zelf ook toe uit. En gij wilt daarvoor ook nog de vrijmoedigheid schenken. En gij wijst ons in uw woord ook nog de pleitgronden aan die we daarvoor bij mogen gebruiken. En u wilt het ons ook nog openbaren, dat al hebben wij dan geen enkel recht. En al kunnen we eigenlijk ook voor uw aangezicht niet eens verschijnen vanwege de zonden die op ons liggen, dat u toch genadig bent en gewillig zijt om naar het geroep van mensen te horen. Dat u groot van goede tierenheid en barmhartigheid zijt en gaarne vergevende. En dat u ook nog zegt, ik doe het ook niet om uwentwil, want dan zou het inderdaad niet kunnen. Maar ik doe het om mijns grote namens wil. Als ik zegen geef, dan doe ik dat niet omdat u het verdiend hebt, maar omdat ik er lust toe heb. Heren, wat een genade liggen er in deze dingen al opgesloten. En wat een zaligheid als we deze dingen op de rechte wijze mogen verstaan en beleven. En dat zo ons bidden ook inderdaad een bidden in vrijmoedigheid mag zijn, omdat gij het hoort en verhoort om Christus wil. Maar Heren, zo bidden is een gunst. Zo bidden wordt geleerd door de Heilige Geest die er de leermeester van is. Schenk ons dan uw Heilige Geest in het bidden, in het naderen tot u, opdat we onze noden recht mogen kennen, opdat we ons waarlijk voor uw heilig aangezicht mogen verootmoedigen. En opdat wij ook weten wat dat is om te bidden om Jezus wil. Pleitend op zijn naam, pleitend op zijn gerechtigheid. Heren, en zo hebben wij u inderdaad veel te vragen. Vervulling van al onze nooddruft. En dan vanmorgen niet eens speciaal en allereerst de lichamelijke en de aardse nooddruft, maar de nooddruft van onze ziel. Wij zijn zondaren, op weg naar het verderf. En dat is niet anders, Heren. Zo is dat al geweest vanaf het moment van onze geboorte. En zo zal het ook zijn en blijven. Zonder de vernieuwende en de wederbarende werking van de Heilige Geest. We zijn zondaren, Heer, en we hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben een weg gekozen die tegengesteld is aan de weg die gij wijst. We hebben uitgesproken dat we onze eigen zin willen doen. en niet willen horen naar uw wil en niet willen doen wat gij wilt. Heer, en daarmee hebben we ons buiten uw gemeenschap geplaatst. Hebben we ons alle zegeningen onwaardig gemaakt. Hebben we ons rijp gemaakt voor het oordeel en ook nog het eeuwige oordeel. Heere, zo staan we hier en zitten we hier vanmorgen in de kerk. En zo naderen we voor uw heilig aangezicht. En er is niets wat we mee kunnen brengen, wat u de Heere behagen kan. Het stelt ons alles schuldig. Heere, dat geeft reden tot diepe verootmoediging. Laat dat er dan ook werkelijk zijn. We kunnen de dingen met woorden nog wel makkelijk uitspreken. Maar geef dat het ook beleving mag wezen. En dat we zo als onwaardigen om genade mogen roepen. En genade is het, Heere, wat we immers nodig hebben. De genade die u in uw woord openbaart, ook in het woord van vanmorgen. Die genade die u schenkt aan ellendigen, aan gebondenen, aan gevangenen, aan mensen die alles kwijt zijn. De genade die u schenkt alleen op grond van het bloed des verbonds. Het bloed van de Heere Jezus. O God, ontfermt u zich zo over ons. En geef dat wij in onze nood en verlorenheid het oog mogen opslaan. En zien op dat heil dat Hij heeft aangebracht. En schenk ons door die geest der gebeden die ook de geest der genade is. Deel aan dat heil. Door hem verworven. En mogen we zo met vrucht en met zegen luisteren naar het woord dat u ons vanmorgen laat verkondigen. Kom daar dan in mee. Spreek daardoor tot onze harten. Heilig dat woord aan ons, Heere. En laat het niet ledig tot u wederkeren. Maar laat het krachtig onder ons werkzaam zijn. Vernieuwend. Opbouwend, afbrekend, ja alles doende wat nodig is, willen we waarlijk deelgenoten van dat onvervreembare heilgoed zijn. En mogen we zo ervaren, Heere, dat u in ons midden bent en dat u met de krachtige werking van uw Heilige Geest ook laat merken dat u ook vandaag nog weer onder ons wilt wonen. En dat u uw werk wilt verrichten, dat u uw koninkrijk wilt doen komen, dat u het rijk van de boze wilt verbreken. Ja, Heere, dat laatste ook. Want als u werkt, zal hij zeker ook werken. Hij laat geen gelegenheid onbenut om de kracht van uw woord te breken, om de loop van uw woord tegen te staan, om mensen te verblinden en blind te houden. Hij laat geen ogen, geen moment onbenut om uw volk en kinderen van de troost van het bloed des verbonds te beroven, hun ogen ervoor te sluiten en hen soms ook weer te doen steunen op andere gronden. Laat de duivel geen gelegenheid ontvangen en kunnen gebruiken, Heere, om zijn sinister werk te verrichten, maar wilt gij hem door uw Heilige Geest overwinnen? Denk zo aan ons. En aan deze samenkomst, aan deze eredienst, Heere, opdat alles ook met stichting en met orde mag geschieden en alles ongehinderd mag verlopen. En we ook aan het eind van deze kerkdienst mogen zeggen, het was goed in Gods huis, de Heere was in ons midden en hij liet zich niet onbetuigd. Hij heeft nog bewijzen van zijn genade gegeven. Zegen gij allen die in ons midden met zorgen en met moeite te kampen hebben. Heren, we bidden u nogmaals voor onze broeder van de Laan. U kent zijn weg, Heren. Nu is in het ziekenhuis, dan weer thuis. En zo zijn er zorgen en zo zijn er moeiten die zijn deel zijn. Heren, laat dit ervaren. Niet alleen maar dat u aan zijn lichamelijke noden denkt en daarin voorziet, maar dat u ook zijn ziel redt. En dat u hem uw genade bewijst. En dat u hem betoont dat u de hoorder der gebeden zijt. Die zelfs bij het naderen van de dood uitkomst geeft. Volkomen. We danken u ook voor zuster Kivit Vos die uit het ziekenhuis weg kon. Die daar niet langer hoefde te blijven. Maar die nu opgenomen is en daar verblijven zal tijdelijk in de Geldershof. Denk ook aan haar, Heere, bij het klimmen van haar jaren en bij de menigvuldige zwakheden en gebreken die haar deel zijn. En laat ook haar verwachting van u alleen zijn, Heere. In gezondheid en in ziekte, in ouderdom, maar ook in alle andere dagen van ons leven, ook in onze jonge jaren, hebben wij toch boven alles en voor alle andere dingen nodig dat gij ons tot een zaligmaker wilt zijn. En dat gij onze noden vervult uit uw volheid. Heere, laten we u dankbaar mogen zijn ook voor al de onverdiende zegeningen die ons deel werden en nog altijd zijn. En laten we u als de gever van al het goede de eer toebrengen die gij waard zijt te ontvangen. Zegent u alle arbeid in uw koninkrijk, verricht in uw naam, gedaan in uw dienst. Mag het dienstbaar zijn, Heere, aan de komst, aan de verdere doorbraak van uw rijk. En wilt gij alles wat er tegen opkomt, tegen dat rijk van u, en alles wat er verkondigd wordt, wat met dat woord van u in strijd is, maar verijdelen en krachteloos maken. En wilt ge uw naam verheerlijken, o God, zorg ervoor dat gij, dwars door alle ongeloof, en alle verdraaiing en verbastering van uw woord heen, toch zult ontvangen alle eer en aanbidding en dankzegging. En laat het uiteindelijk maar blijken, o grote God, dat uw zaak tenslotte geen schade zal kunnen lijden, omdat u ervoor instaat, omdat het uw zaak is. Heere, hoor ons dan uit genade alleen. In de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zullen zingen uit de 40ste psalm, het eerste en het tweede vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. 40, 1 en 2. Gemeente, u herinnert zich het verband van Zacharia 9. Profetisch begonnen met een aankondiging van de oordelen die de Heere zou gaan brengen over volkeren in de buurt van Israël, in de buurt van het volk des Heeren, Tyrus en Sidon en het land van de Filistijnen. Toen kwam er een wending in de profetie en toen kondigde de profeet ook aan dat er zelfs ook uit de heidenvolkeren en met name uit het land van de Filistijnen er zouden komen die de Heeren zouden worden toegevoegd en die bij het volk des Heeren zouden gaan wonen. Daarna sprak de profeet over de bescherming die de Heeren zijn volk biedt, de veiligheid die er voor Jeruzalem wezen zal, vers 8. En toen de profeet eenmaal met de heilsaankondigingen begonnen was, zag hij over eeuwen heen en kondigde hij ook de komst van de zaligmaker, van de verlosser, van de koning aan, vers 9. En toen hij eenmaal over de koning gesproken had, had hij het ook over het rijk van de koning, het vrederijk, het rijk van gerechtigheid en van vrede, waarin de Heere alle dingen zou herstellen zoals ze in den beginne geweest waren. En dan komen we bij de verzen 11 en 12, de tekst voor vanmorgen. Dan keert de profeet weer terug van dat vergezicht over de eeuwen heen naar een verre toekomst, het rijk van de Messias. Dan keert hij weer terug naar de situatie waarin hij leeft, hij samen met het volk waar hij deel van uitmaakt en waaronder hij zijn arbeid moet verrichten. Dan is hij weer teruggeplaatst, om zo te zeggen, in zijn eigen tijd. Dat heil van die koning en van het rijk van die koning, dat is iets wat in de toekomst nog verborgen ligt. Maar de dingen zoals ze nu zijn en zoals ze nu beleefd worden, die krijgen van de profeet weer alle aandacht. En dan blijkt dat de situatie waarin Israël op dat moment verkeerde nogal wat verschilt van dat heilsrijk wat hij in vers 10 heeft aangekondigd. Oh ja, ze zijn wel weer in Jeruzalem teruggekeerd, die ballingen. Een deel van de ballingen, een klein deel moet ik zeggen van de ballingen. Maar inderdaad, ze zijn dan ook toch nog maar met weinigen. Het was wel een wonder dat dat kon. Het was wel een wonder dat de Heer het hart van die koning Kores bewoog om aan het volk van Israël vrijheid te geven, zodat iedereen die daar gebruik van wilde maken inderdaad ook terug mocht keren naar de stad van zijn vaderen. Maar als je het allemaal met elkaar optelt, ja, dan kom je toch tot de conclusie dat het tot nog toe ook weer niet zo heel veel voorstelt. Want verreweg de meesten wonen nog in ballingschap. En die weinigen die teruggekeerd zijn, hoe is het met hen dan? Oh ja, ze zijn wel in Jeruzalem, maar Jeruzalem is een puinhoop. Ze zijn wel begonnen met de herbouw van de tempel, maar dat gaf ook al de nodige problemen. En ze stuiten op tegenwerking. Ze stuiten op de vijandschap van de volkeren die daar omheen woonden. Hoe hebben ze zelf hun situatie ervaren, die teruggekeerde ballingen? Wel, dat weten we, omdat de Heere dat in zijn woord heeft geopenbaard. Ik denk aan wat wij lezen in het boek van Nehemia, dat uit diezelfde tijd stamt en dat over diezelfde situatie spreekt. En in hoofdstuk 9 van Nehemia lezen we een gebed dat deze man voor en met het volk heeft opgezonden. En in dat gebed van Nehemia lezen wij onder andere deze ontboezeming. Zie, wij zijn heden knechten. Ja, het land dat gij onze vaderen gegeven hebt om de vrucht daarvan en het goede daarvan te eten, zie, daarin zijn wij knechten. En nou is dat nog heel gunstig vertaald, dat woord knechten. Maar Nehemia zei eigenlijk, wij zijn hier slaven. Dienstbaren. En zo heeft Nehemia en het volk in zijn dagen het beleefd. Ze waren wel teruggekeerd in Jeruzalem. Maar er waren zoveel dingen die hun leven bemoeilijkten. En er waren zoveel dingen die ze anders hadden willen zien. En die ze niet anders konden maken. Zodat ze van zichzelf moesten zeggen, en nou zijn we eigenlijk nog slaven. In het land van onze vaderen weliswaar. En toch nog dienstbaar. Van echte vrijheid is geen sprake. En het is niet het enige getuigenis dat we daaromtrent vinden. We vinden iets dergelijks ook in het boek van Ezra, ook alweer uit die tijd. Ezra, een andere geestelijke leider van het volk, van de teruggekeerden. En ook in Ezra 9, lezen wij een gebed. Toen verzamelden zich alle mannen van Juda en Benjamin te Jeruzalem in 3 dagen... Dat was de 9e maand op de 20e van de maand en al het volk zat op de straat van het huis Gods, sidderende om deze zaak en vanwege de regenen. En toen stond Ezra de priester op en hij zei, heren, gij lieden hebt overtreden en vreemde vrouwen bij u doen wonen om Israël de schuld te vermeerderen. Nu dan doet de Heere uw vader een God belijdenis en doet zijn welgevallen en scheidt u af van de volken van het land en van de vreemde vrouwen. En in dat verband heeft Ezra ook gesproken over het zijn van dienstbaren, van knechten in het land van Israël. Wij zijn knechten en in dienstbaarheid. En het is op grond van deze beleving, van deze door hen zelf zo ervaren werkelijkheid, dat Zacharia in onze tekst het woord gebruikt, gebondenen. En dat hij over hen spreekt als over mensen in een kuil. En als dat al gezegd wordt van de teruggekeerde ballingen, wat moet er dan nog gezegd worden van de ballingen die niet zijn teruggekeerd en die nog altijd in Babel verkeren? Gebondenen zijn ze. En als het nou nog nooit eens een keer verder komt. Maar het komt wel verder. En dat mag in onze tekst door de profeet namens de Heere worden gezegd. Dat belooft de Heere. Dat het bij die situatie van slavernij, van gebondenheid, van in een kuil zitten, niet zal blijven. Dat zal God gaan veranderen. En dat de Heere het zal gaan veranderen, dat wordt in onze tekst met zoveel zekerheid verkondigd, zoals de profeten dat wel meer deden, dat zij in de voltooide tijd spraken over dingen die nog gebeuren moesten. Het zogenaamde profetische perfectum. Je vindt dat meer in de Bijbel, dat profeten in de voltooide tijd spraken over dingen die nog niet gebeurd waren. Maar omdat God zei dat ze zouden gebeuren, kon gezegd worden dat ze al gebeurd waren. Zo lezen wij vers 11. U ook aangaande, o Sion, door het bloed van uw verbond. Heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten? Nee, het is nog niet gebeurd. Zo ervaren ze dat nog niet. Dat is hun beleving nog niet, maar God is vast voornemens om het te gaan doen. En omdat de Heere vanuit zijn raad en die zal bestaan en het welbehagen des Heeren zal geschieden. Omdat de Heere vanuit zijn eigen vaste overtuiging Zacharia laat spreken. Mag het gezegd worden alsof het al gebeurd is. Zoals de Heere tegen Jozua bijvoorbeeld zei. Ik heb de koning van Jericho al in uw hand gegeven. Maar die koning zat nog wel op zijn troon. En Jericho was nog wel een onneembare vesting. Maar God was vast van plan het te gaan doen. En daarom kon het gezegd worden, ik heb het al gedaan. God, zo kunnen we de boodschap van onze tekst samenvatten. God zorgt voor Sion's verdere verlossing. Laten we met elkaar eerst eens even letten op de nood waarin dat Sion hier verkeert en waarin ze hier getekend worden. Ik noemde u al, de profeet gebruikt het woord gebondenen. Hij doet dat zowel in vers 11 als ook in vers 12. En wat voor gedachten krijgt u nou als u iemand een gebondene hoort noemen? Dat is iemand die met zijn handen op zijn rug machteloos gemaakt is en die de handboeien aangekregen heeft. Dat is iemand die misschien ook wel voetboeien aangekregen heeft. En als het heel erg is, dan is iemand helemaal gebonden, zodat hij zich helemaal niet meer bewegen kan. Vastgeklonken, ergens aan een ring in een muur, waardoor hij absoluut niet van plaats kan veranderen. Wat is een gebondene voor iemand? Machteloos, nietwaar? En zo zijn ze, machteloos. Enerzijds doordat hun vijanden veel machtiger zijn dan zij. En anderzijds omdat ze zelf zo nameloos zwak zijn. Er is geen denken aan dat zij uit deze situatie zichzelf zouden kunnen verlossen. Er is geen denken aan dat er in hun situatie verandering kan komen als er niet door een ander wordt ingegrepen. Ze zitten vast in de boeien. En alles wat zij zouden proberen is bij voorbaat, en iedereen kan dat zeggen, is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Een wel duidelijk woord, nietwaar? Gebondenen. En dat wordt nog verergerd als de profeet vervolgens spreekt over mensen die in een put zitten, in een kuil. We weten uit het Oude Testament, uit verschillende voorbeelden die ons daarvan gegeven worden, dat mensen wel eens in een kuil werden opgesloten. Dat deden de broers van Jozef toen ze meester Dromer hadden zien aankomen. En aanvankelijk wilden ze hem doden, maar dat plan hebben ze laten varen onder invloed van Ruben. En toen hebben ze hem in een kuil gegooid. En van Jeremia lees je ook dat hij in een kuil gegooid is, in een put. Het verschil tussen de put bij Jeremia en bij Jozef was dat de put van Jozef droog stond. En die put van Jeremia, daar zat slijk, modder op de bodem. En dat was dan ook de oorzaak dat Jeremia meer en meer begon weg te zinken in die modderpoel. Maar er was voor Jozef en voor Jeremia geen denken aan dat zij zichzelf uit die kuil konden bevrijden. De wanden waren te steil en soms waren die wanden zelfs zo, dat de kuil beneden breder was dan de opening boven. En dan liepen de wanden schuin. Nou, kom daar nou maar eens tegenop en probeer jezelf daar nou maar eens uit te bevrijden. Daar komt de mens nooit meer uit, als die er niet uit gehaald wordt. En bovendien, en dat maakt het nog schrijnender en nog pijnlijker, ze hebben geen water. Nou is volgens sommige exegeten dat nog wel een gunstige bijkomstigheid, want het ontbreken van water in zo'n kuil zou betekenen dat ze niet de verstikkingsdood zouden moeten ondergaan waardoor Jeremia bedreigd werd. Ik ben toch geneigd om een andere verklaring te geven. Geen water, dat wil zeggen dat ze zich ook nog niet eens kunnen behelpen in hun eerste nood, en dat ze straks van de dorst nog zullen moeten versmachten. Gebondenen in een kuil met de dood voor ogen, de dood door verdorsting. En dat kunnen ze verwachten. Daar loopt het straks op uit. Zo is eigenlijk hun hele situatie samengevat. En wie heeft er onder zulke omstandigheden nog moed? Als je zo machteloos bent en zo uitzichtloos, en als de situatie zo reddeloos is, dan zou een mens radeloos worden. Wee mij dat ik er zo aan toe ben. En zeg tegen zulke mensen nou maar niet dat ze dit of dat moeten doen. Geef zulke mensen nou maar niet allerlei goed bedoelde adviezen. Van als je nou dit doet en als je nou dat doet dan. Alsof ze toch nog een of andere mogelijkheid zouden hebben om zichzelf te helpen. Gemeente, als je zulke mensen met dat soort adviezen aan boord komt en je staat daar boven die put te roepen, dan moet je dit doen, dan moet je dat doen en dan moet je zo doen. Dan wrijf je alleen maar zout in hun wonden. Want wat helpt het? Daar kunnen ze toch niks mee? En zo was de situatie toen. En zoals zo vaak in het woord van God heeft de Heer zijn woord, omdat de Heer zijn woord bedoeld heeft als een woord niet alleen maar voor toen, want dan was het niet in de Bijbel terechtgekomen natuurlijk. Als het woord van Zacharia alleen maar betekenis had gehad voor de mensen van zijn tijd, dan zou dat woord wel op de een of andere manier verdwenen zijn. Maar de Heer heeft het goed gedacht om deze boodschap van Zacharia voor het volk van die tijd ook voor ons te bewaren. Want er zit voor ons ook onderwijs in. En als het dan om de nood gaat waarin deze mensen verkeren en waaruit de Heere belooft ze te zullen gaan verlossen, dan is dat een illustratie van de situatie waarin de zondaar zich bevindt. Zo leert de mens zichzelf ook kennen. Als Gods geest onze ogen er tenminste voor opent. Als dat niet gebeurt, als we blind zijn, dan zien we de dingen helemaal niet zo. En dan vinden we dit maar weer een hele sombere tekening. En als gezegd wordt, ja zo is het nou met de mens van nature, dan kunnen we dat eigenlijk helemaal niet vatten en niet meemaken. En dan keren we er ons ook vanaf en dan vinden we het helemaal niet zo'n punt. Dan voelen we ons vrij, een gebondene, in een kuil, nee, zonder water. Maar wie zichzelf leert kennen in het licht van Gods woord en wie door dat woord van de Heere een blik door de Heilige Geest een blik naar binnen gaat slaan en de werkelijkheid van zijn leven gaat ontdekken zoals die is, zoals God die ziet, die leert de werkelijkheid kennen zoals die hier wordt getekend. Gebondenen. Machteloos, gebonden, wij zijn heden knechten, slaven. Van wie dan? Van de zonde. Want je kunt de zonde niet eens nalaten. Je kunt de zonde niet eens uit je leven wegdoen. Je kunt de zondige gedachten niet eens stopzetten. Je bent er slaaf van. Van de duivel. Want je kunt niet eens weerstand aan hem bieden. Als hij met zijn verleidingen en met zijn verzoekingen komt, dan ben je zomaar meegenomen door hem. Slaven van je eigen boze bestaan. Van de dwaze keus van je eigen hart. En je zit in een kuil. Dat hebben ze ook ervaren. Daar vind je de getuigenissen van in de schrift. Psalm 130, uit de diepte roep ik tot u. Daar zat hij, in die put, in de diepte, met geen enkele mogelijkheid om er zelf uit te klimmen. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht, David in Psalm 40, in de ruisende kuil zat hij. Dat was zijn ervaring. Zo voelde hij dat aan. Zo beleefde hij het. En hoe wordt het nou anders? En hoe loopt dat nou straks af? Ach, je hebt de dood voor ogen. Geen water. En je kunt niets doen om die alsmaar sterkere wordende drang in je om te moeten drinken stop te zetten. De dood voor ogen. Ja, dat is heel erg. Het is ook heel erg, gemeente. Het is ook heel erg met ons allemaal van nature. Niemand uitgezonderd. En daar hebben we onszelf ingebracht. In zo'n situatie. En verlossing. Stel nou voor dat je de werkelijkheid gaat onderkennen. En dat je gaat inzien hoe het is. En heb je dan nog hoop om verlost te worden? Bent u zelf wel eens door Gods geest in deze dingen onderwezen? Het is een van de dingen waarin de Heere toch zijn volk onderwijst. Het is ook een van de dingen die we moeten kennen. Willen we in de enige troost in leven en sterven gerust kunnen zijn? Een van de dingen is dat ik weet hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat ik weet dat ik een gebondene ben. Dat ik weet dat ik in de kuil zit. Dat ik weet dat er geen water voor me is. En dan ga je natuurlijk wel proberen dit of dat. En dan ga je natuurlijk wel, ja, maar het helpt allemaal niks. Alles geprobeerd, ja. Al is mensen op je weg tegengekomen die allerlei goede adviezen geven. Oh ja, goed bedoelde adviezen, maar je had er niks aan. En je kon er niks mee. Want je moest dingen doen die je absoluut niet kon doen. Wie werkelijk deze situatie meemaakt, die kan zich ook niks door een ander in handen laten stoppen. Die kan zichzelf ook niet blij maken met iets wat hij misschien straks toch weer terug moet geven. En wat geen stand kan houden. En wat ijdele hoop geeft. Eén ding is duidelijk. Als we alles van de nood waarin die ballingen of die teruggekeerde ballingen verkeren. De nood die Zachariah hier tekent. Als we al die dingen bij elkaar nemen en het beeld zo voor ons hebben. Dan is dit duidelijk. Als hier niet van hoger hand wordt ingegrepen. Gebeurt er niks. Als God hier niet aan te pas komt, gebeurt er niets. Ja, dan gebeurt het dat die balling, dat die gebondene, dat die gevangene in de kuil sterft. En daarom uit de diepte roep ik tot u. Daarom ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. Als dat dan maar gebeurt. En als we in de beleving van hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Maar niet eindigen in de klacht. Oh, wat is het erg om gezondigd te hebben. Maar als dat er dan maar op volgen mag. Ik heb lang de Heere verwacht. Ik laat u niet los. Tenzij gij mij zegent. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Het tweede waar ons hierover gesproken wordt door de profeet is de weg waarlangs de Heere verlost. En het eerste dat we daar dan wel mee mogen noemen is dat de Heere zegt dat hij het gaat doen. Hij zegt het zelf zo dat hij het al gedaan heeft, maar zoals we zagen moeten we dat verstaan als een belofte die de Heere die van Gods kant vast en zeker is, maar die nog wel vervuld moet worden. Hij gaat het doen. En als de Heere dat gaat doen, als de Heere zegt dat hij het zal gaan doen, dan ligt daar niet bij mijn pogingen en zelfs niet bij mijn roepen, maar bij Gods initiatief het begin van de verlossing. En dat is heel wat. Als dat er niet was, dan was er niks. Maar als het verlossingswerk gebeurt, dan gebeurt dat altijd van God uit. En dan blijkt dat dit volk, dat zichzelf als een soort slaven ziet, dat dit volk, dat zichzelf moet leren kennen als gebondenen in een kuil, dat dit volk door de Heere niet veracht wordt. De mensen zien op en neer. De vijanden in de omgeving, de Ammonieten en ik weet niet wie er allemaal meer waren, die de bouw van de tempel en van Jeruzalem proberen te verhinderen. Die hebben allemaal negatief over het volk van de teruggekeerde ballingen gedacht en die zagen er niks in en die spotten met hen en ik weet allemaal niet meer. Maar de Heere doet dat niet. En de Heere ziet niet in negatieve zin op hen neer. De Heere denkt niet dat ze te gering zijn voor hem om zich over hen te ontfermen. Nee, in zijn langmoedigheid, in zijn goedertierenheid gaat hij zich juist met hen inlaten. En als het dan van de Heere uitgaat en als de profeet door de Heere gezonden wordt om die boodschap te brengen, dan ligt daar, maar daar alleen ook, de hoop voor dat volk in. De Heere laat die boodschap brengen en het wordt die gevangenen in de kuil toegeroepen, hoopt op God. En het wordt die gevangenen in de kuil toegeroepen, de Heere komt eraan. De Heere komt u eruit halen. En wat werkt zo'n boodschap uit? Wat dacht u? Iemand die daar machteloos gebonden ligt. Iemand die het heeft moeten opgeven. Iemand die helemaal heeft moeten capituleren. Iemand die van zichzelf ook moet zeggen, het is buiten hoop. En er wordt dan gezegd, nou komt de Heere eraan. En de Heere komt niet alleen maar om te kijken hoe het met u is, maar de Heere komt om u te verlossen. Wat werkt zo'n boodschap uit? Dan komt er hoop. Hoop in zo'n moedeloos hart. Die hoop was helemaal weg. Die was ineengeschrompeld. Als je al hoop gehad had, dan was het met al de mislukte zelfverlossingspogingen wel helemaal verdwenen, dat hopen. Maar nu, door het woord van God, door de toezegging via de profeet, door de vaste en zekere belofte van de Heere, toegepast ook aan het hart, gaat zo'n gebondene hopen. Vandaar dat de profeet deze mensen in vers 12 aanspreekt met gij gebondenen die daar hoopt. Oh ja, er was al eens eerder hoop in hun leven geweest. Het feit dat ze waren teruggekeerd. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Daarom juichen wij en zijn verblijd. Zo was het toen ze terugkeerden. Zo was het toen de deuren van de ballingschap opengingen. Zo was het toen ze de reis maakten naar Jeruzalem. En dat heeft in het boek Ezra, de man die we zojuist ook citeerden, ook al beleden, als hij in het 9e hoofdstuk van zijn boek in het 8e vers schrijft. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Ja, er waren wel eens meer momenten van hoop geweest. Maar het is weer zo ingeschrompeld geraakt. Het is weer zo verdwenen. En er was opnieuw een woord van de Heere nodig. En de Heere moet opnieuw een van zijn knechten sturen. En de Heere moet door middel van Zacharia ze nu laten aanspreken als de gebondenen die daar hopen. En ze moeten opnieuw weten. Het moet ze opnieuw gezegd worden. Zo vaak moet dat in het leven van Gods kinderen immers gebeuren, dat de Heere dezelfde dingen maar herhaalt, omdat ze het zo makkelijk weer vergeten. En omdat ze zo vaak weer ongelovig zijn. Maar ze moeten het weer horen. Als God werkt, doet hij toch geen half werk. Als de Heere werkt, dan laat hij de werken van zijn handen toch niet varen. Dan brengt hij zijn volk toch niet uit ballingschap, om ze dan in slavernij in Jeruzalem, in het land van hun vaderen, te laten versmachten. Nee, dan gaat de Heere met dat volk verder. En het is in dit licht, als de Heere zijn heilsbeloften geeft, en als de Heere door die heilsbelofte hoop werkt in de ziel, en die hoop ook werkelijk doet leven, dat de Heere zijn volk dan ook oproept tot zelfwerkzaamheid. Hoe dan? Vers 12. Gij gebondenen die daar hoopt, keert weder tot de sterkte. De sterkte, u mag dat best met een hoofdletter schrijven. Want hier wordt niemand minder dan de Heere zelf mee bedoeld. God is het, de sterkte van zijn volk. Hij is, ik denk weer aan vers 9, de koning die het zaligst lot ver boven anderen gewoon kan schenken. Hij is de beschermer. Van hem moeten ze het hebben. Bij hem moeten ze schuilen. Op hem moeten ze hopen. Keert weder tot de sterkte. Waarom? Waarom wederkeren? Wanneer moet je terugkomen? Als je weggegaan bent. Wanneer moet je wederkeren? Als je heen gekeerd bent. Wanneer moet die verloren zoon terugkomen? Als hij zich gaat realiseren dat hij weggelopen is. Terugkeren tot de sterkte. Terugkeren tot God. Gemeente, u voelt het wel aan. Dat is niks minder dan bekering. Ze waren afgekeerd. Ze hadden het voor de ballingschap bij de Baals gezocht. Ze hebben het na de terugkeer uit de ballingschap bij zichzelf gezocht. En toen ze het bij zichzelf niet vinden konden, toen werden ze moedeloos. Toen voelden ze zich als zulke slaven. Het probleem was, ze zijn God kwijt. Het probleem is altijd dat we God kwijt zijn. En dat is onze eigen schuld. We hebben ervoor gekozen om bij hem weg te lopen. Om hem niet te dienen. Om hem niet te gehoorzamen. En nu moet het anders. O ja, de Heere begint met de aankondiging dat hij komt en dat hij gaat verlossen. En dat geeft hoop in het hopeloze, moedeloze zondaarshart. Maar dan gaat het wel gepaard met de roeping, bekeert u. Laat de zonde nou eens achter u. Breek daar nou eens mee. En keer nou eens terug tot de sterkte. Alles buiten hem is ijdelheid. Alles waarop je vertrouwt buiten en zonder hem is ijdel vertrouwen. En je hebt het ondervonden ook, want je bent nog niks verder dan een gebondene. In een kuil, zonder water. En je bent nog niks verder dan die ellende waarin je jezelf leerde kennen als een verloren mensenkind. Nu klonk het woord, de Heere komt verlossen. En dat gaf hoop, dat evangelie. Maar laat dat evangelie dan tegelijkertijd ook kracht geven. Om voor tot die God je te keren. Met verzaking van alles wat geen God is. Met loslating van alles wat tegen de wil van de Heere ingaat. Prachtige bekering. Dus als u vraagt, gemeente, wat is nou de weg waarlangs de Heere zijn volk verlost? Dan is dat toen en dan is dat altijd de weg van bekering en geloof. Van geloof en bekering. Steunen op die belofte. Hoop hebben en hoop beoefenen, omdat God zegt dat hij komt verlossen. Maar hou het daar nou niet bij. Er zijn veel te veel mensen die denken dat dat het enige is. En dat dat het enige is wat nodig is. En dat dat nou de weg van de verlossing is. Alleen maar geloven? Nee. De Heere laat via Zacharia weten dat dat geloven, dat hopen, één kant van de zaak is. Maar dat de andere kant van dezelfde zaak. Het zijn geen twee verschillende dingen. Maar de andere kant van dezelfde zaak is: keert weder tot mij. Geloof en bekering. Op de Heere vertrouwen en je anker bij hem uitwerpen. En tegelijkertijd ook loslaten van alles waar je aan vast zat. En alles wat je zo lief had. En alles wat je gebonden heeft, hebt. En alles waar je je boze hart op gezet hebt. Wat voor zonde en wat voor ongerechtigheden het ook zijn. Keert weder tot de sterkte. Oh ja, we kunnen er lang tegen aankijken. En als het die ballingen, als het die mensen in de put, als het die gebondenen gezegd wordt, keert weder tot uw sterkte. En als de belofte gegeven wordt, want de Heere komt tot uw verlossing. Dan kan het nog een onmogelijk zijn om zowel het een als het ander te doen. Om je waarlijk te bekeren en om waarlijk te hopen. Maar als God komt, dan brengt hij alles mee, gemeente. En dan doet hij zelf wat ons van nature ontbreekt. Dan legt hij toch in het hart om te hopen. Te roepen en te blijven roepen. En in dat roepen krijgen we steun in wat God zelf heeft toegezegd. En het wordt ons zo op het hart gebonden dat al datgene waardoor we onszelf in die ellende gebracht hebben nu ook verlaten moet worden. Die verloren zoon blijft niet in het verre vreemde land en die blijft het niet houden met zijn vrienden en vriendinnen daar. Maar die breekt ermee. Die laat het allemaal achter zich. En die gaat, keert terug tot zijn vader. En dan wijst de Heere ook nog aan in onze tekst via de mond van de profeet het doel van die weg. Waar leidt dat nou naartoe? Die weg van bekering en geloof. Die heerlijke belofte die we ook in Jesaja 40 vinden aan het eind van vers 12. Ik zal u dubbel wedergeven. Zegt de kinderen Israëls dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Zo moet de profeet verkondigen. Wat dubbel. Dat Gods genade veel meer overvloedig is dan onze zonden. Wat dubbel. Dat er tweemaal zoveel troost als verdriet is. En als je het in aardse zin wilt betrekken, en dat zal de profeet er ook wel mee bedoeld hebben, gelet op andere profetieën van zijn mond en van de mond van de collega-profeet Haggai uit die dagen. Tweemaal zoveel oogst als vroeger. O, als God komt, dan brengt hij alles mee. Ja, dan brengt hij meer dan overvloedig met zich mee. God geeft. En hij geeft graag. En hij geeft mild. En hij geeft een volle maat. En wat een mens moet verliezen in de weg van de bekering, en je moet een hoop verliezen, je moet je eigen ik ook nog verliezen, en je moet je boze lusten kruisigen, en moet je vlees zijn begeerte ontzeggen, wat een mens ook verliest. En wat het lijden van deze tegenwoordige tijd ook zou mogen meebrengen. En wat de prijs is die je ervoor betalen moet, ook als je als belijders van de naam des Heren verdrukt gaat worden. En onder het juk van de overheersers onderdoor moet. Als je bespot en uitgebannen gaat worden, vervolgd en van alles beroofd. Wat de prijs ook zou mogen zijn. Ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige wereld niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die nog zal worden geopenbaard, getuigt Paulus. Ik zal u dubbel wedergeven. De heerlijkheid die geopenbaard gaat worden en die straks geschonken zal worden, zal veel meer overvloedig zijn dan al het lijden en dan al de zelfverloochening en dan al de pijn bij het zelfverliezen, de pijn bij het kruisigen van je verdorven bestaan. Ik zal u dubbel wedergeven. Gods genade is zo groot, zo onuitputtelijk groot, groot van goedertierenheid en barmhartigheid is hij. En daarom vervult hij hongerigen met goederen. En dat mag nou weer een extra stimulans zijn. Zo zegt de profeet aan dat volk van gebondenen, om toch op de Heere te blijven hopen. Wel gelukzalig het volk dat geduriglijk hoopt. Wel gelukzalig zijn zij die dagelijks waken aan zijn poorten. Maar dan nog een andere vraag, gemeente. Ik sloeg dat over, dat zinnetje dat hebt u wel zien staan. En de schriftlezing van morgen gaf er ook alle aanleiding toe om uw gedachten daar een speciaal voor te vragen. De nood waaruit de Heere ze verlost, de weg waarlangs de Heere ze verlost en de grond waarop hij ze verlost. Want hoe kan de Heere dat nou doen? Het is allemaal hun eigen schuld, hun gebondenheid, hun in de kuil zitten, hun machteloosheid, hun versaagdheid. Het is allemaal hun eigen schuld. Zij hadden God verlaten. De Heere moest dat nog een keer benadrukken toen hij zei, keert weder. Bekeert u. Profeten die de Heere gezonden had, hadden zo vaak opgeroepen tot bekering. Het was nooit gebeurd. Zacharia heeft ze ook moeten aansporen. En nog moet hij ze aansporen, keert weder. Hoe kan de Heere dan met zo'n volk te doen hebben? Hoe kan hij ze dan deze belofte schenken? Hoe kan hij dan dit heil laten verkondigen? O gemeente, maar de Heere heeft goede gronden waarop hij dat doen kan. Ze liggen niet in het volk, dat niet. Nooit. Ze liggen nooit in een mens. De Heere zegt dat ook, ik doe het niet om uwentwil. Ik kan het niet eens doen om jullie wil. Ik kan het niet eens doen omdat je het verdiend hebt. Ik vind geen enkele aanleiding in een verloren, verdorven zondaar om gunst aan hem te bewijzen. Waarom doet hij het dan? Om het bloed des verbonds. Het gaat om bloed. Bloed dat God in rekening brengt. En dat hij het bloed des verbonds noemt. Nou moeten we met onze gedachten terug naar dat hoofdstuk waar we een gedeelte uit gelezen hebben. Het 24e van het boek Exodus. Toen heeft de Heer een verbond met Israël gesloten. En zoals dat gebeurt en gebeuren moest, werd dat bloed daar ook dat verbond geratificeerd. Dat wil zeggen, het werd bekrachtigd. Mozes laat 12 ossen slachten. Het bloed van die ossen vangt hij op in bekkens. En die volle bekkens vol met bloed, die zet hij weg. En dan neemt hij de helft van dat bloed, dus de helft van die bekkens, en daar loopt hij mee naar het altaar en dat bloed, dat gooit hij over het altaar heen. Dat is voor God. De helft van dat bloed, dat is voor God. Die op dat altaar gedachtenis krijgt in het offer dat daar wordt gebracht. En dan stelt hij het volk nog eens een keer de eisen van het verbond voor en het volk zegt, wij zullen het allemaal doen. Ze leggen een geloofsbelofte af, een geloofsbelijdenis en ze treden toe in dat verbond. En dan neemt Mozes die andere schalen, die andere bekkens met bloed en hij loopt naar het volk toe. En met volle hand strooit hij dat bloed uit over het volk. En het valt op hun gezicht, het valt op hun schouders, het valt op hun handen, het valt op hun kleren. En ze worden ermee besprenkeld. De andere helft van datzelfde bloed is voor het volk. En daarmee is het verbond gesloten. Bloed verbindt God en hen. Hetzelfde bloed. Ze horen bij elkaar. Verbonden door dat ene bloed. En de profeet mag verkondigen, dat is God niet vergeten. Jullie wel. Jullie bent bij hem weggegaan. Je hebt dat bloed af willen schudden. Maar God is het niet vergeten. En God schudt het, om zo te zeggen, nooit meer af. Dat bloed is hem heilig. En daarom, op grond van dat bloed, trad hij in relatie met u en treedt hij opnieuw in relatie met u. En in dat bloed vindt hij tegelijkertijd de verzoening voor al uw zonden. Jullie zijn naar mijn naam genoemd, zegt God. Gemeente, het hoeft geen lang betoog, zou ik zeggen, om vanuit deze gedachtegang en vanuit Exodus 24 en vanuit Zacharia 9 vers 12... de lijn door te trekken naar wat gebeuren gaat op Golgotha. Want als het dan toch om bloed gaat, en al het bloed dat in het Oude Testament in de offerdienst vergoten werd, dat wijst heen naar dat bloed dat in de volheid destijds gestort geworden is op Golgotha's kruis. Als het toch om bloed gaat, dan gaat het ten diepste om het bloed van het onbevlekte lam van God. En dan spreekt de zaligmaker er zelf ook zo over. Hebt u die woorden al niet in uw gedachten gekregen, die elke keer bij de avondmaalsviering ook weer herhaald worden? Want zo zei de Heere Jezus het. Dit is het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond in mijn bloed. En om dat offer van Christus gaat het. Het ging om de vraag, hoe kan God dat nou doen met een volk van zondaren? Hoe kan God nou zulke dingen zeggen tegen mensen die machteloos gebonden liggen en die door eigen schuld gebonden liggen? En die bij de Heere vandaan geweken zijn en die keer op keer moeten worden opgeroepen om weder te keren tot hun sterkte. Hoe kan de Heere dat nou doen met een volk van afwijkers en van verlaters van God en van zijn wet? Van mensen met een boos en verdorven hart, hoe kan hij ze nu verlossing gaan geven? Op deze grond, Christus voldeed, gaf zijn bloed, betaalde. En in dat bloed en in dat bloed alleen is bedekking van de schuld. En daarom is er door dat bloed van Christus alleen vergeving van ongerechtigheid. Gemeente, waar gaat het dus om in uw en mijn leven? En waar moet het ons ten diepste omgaan? En wat zal toch in ons leven de hoofd en de belangrijkste zaak zijn? Dat we kennis hebben aan dat bloed. Jazeker, dat we kennis hebben aan dat bloed van Christus. Waar ligt uiteindelijk onze hoop? Alleen daarin dat Christus het offer gebracht heeft en dat hij de schuld wilde betalen. Dat hij in die diepe diepte van het gebonden zijn in een kuil wilde aanvaarden. En dat hij nog veel verder wilde gaan. Dat hij wilde gaan naar het vloekhout. Onder het eeuwig oordeel Gods wilde verkeren. En toen de prijs betaald moest worden, hij niet terugdeinsde. Maar het zijn vader gaf het volle pond. Zo zeggen wij het wel eens, het volle pond. En geen cent minder. Het volle pond van de gerechtigheid aan Gods heilige wet. En als de eis aan hem gesteld wordt, betaal wat gij als borg van zondaren mij schuldig zijt. Toen heeft hij betaald. Niet met goud, Niet met zilver. Niet met edelstenen. Maar met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En hij gaf het. Totdat de Vader zei: het is volbracht. Het is voldaan. Gemeente, daar moet het heen in ons leven. In de geloofswerkzaamheden met dat bloed. En met minder kun je voor God niet bestaan. Dat moet op ons gesprenkeld worden. Daarachter moeten we leren schuilen. En daarin moeten we het met God helemaal eens gaan worden. Dat we gered worden alleen op grond van dat bloed. En dat het op grond van het bloed is dat God de gebondenen uitlaat uit de kuil waar geen water in is. En dat het op grond van dat bloed is dat de Heere zijn volk uit de diepten verlost. En ze brengt op de hoogten van het kindschap Gods. Zoals we dat zongen uit die 40ste psalm. Uit de kuil verlost. De voeten op een rotsgrond gesteld en een nieuw lied in de mond gekregen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen. We zingen uit Psalm 130, het vierde vers. Laten wij samen danken. Getrouwe God, wij danken u voor uw heilsbelofte. En wat hebt u in uw woord toch heel veel gegeven, Heere, waarmee u de werkelijkheid van ons zondaars bestaan heel precies tekent, opdat we die zouden leren kennen. Maar daarnaast en daartegenover, wat hebt u ook heel veel gesproken over wat gij voor zulke mensen wilt zijn en doen en wat u al voor hen gedaan hebt. Heere, wij danken u ook voor dat heils, dat heil dat gij openbaart. Voor die zaligheid die gij bekend maakt, voor dat bloed des verbonds waarvan gij spreekt. Voor dat lam Gods dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Dat heilige bloed van het dierbare lam. Heere, heilig deze dingen nu aan onze harten. Geef dat we niet in oppervlakkigheid over de werkelijkheid van ons zondaarsbestaan heen lopen. Maar geef ook dat wij niet aan dat heil dat gij geopenbaard hebt voorbij gaan. Geef dat wij kennen mogen, zowel het een als het ander. En dat het uit mag lopen inderdaad ook op dat nieuwe lied dat gij in de mond geeft. De lofzang voor onze God, om u de Heere te bewijzen. De dankbaarheid van ons hart. De dankbaarheid voor het verloste leven. Want het is wat, Heere, om uit die kuil gehaald te worden. Het is wat om, zoals David, uit de ruisende kuil opgetrokken te worden en op een vaste grond gesteld te zijn. Heere, laten we u kennen mogen en uw werk kennen mogen en uw genade kennen mogen. En vergeef ons al onze zonden om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 9e psalm, het 10e en het 18e vers. Hij die uw naam in waarheid kent en nooddruftigen vergeet God niet. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.